Wij openen het Matthäus-evangelie, hoofdstuk 27. En dan lezen we in vers 11 tot met 26. Matthäus 27, vers 11 tot en met vers 26. En dan luidt Gods heilig en onfeilbaar woord aldus. Jezus stond voor de stadhouder Pilatus. En de stadhouder vroeg hem: u bent de koning van de Joden? Jezus zei tegen hem: u zegt het. En toen hij door de overpriesters en de oudsten beschuldigd werd, antwoordde hij niets. Toen zei Pilatus tegen hem: hoort u niet hoeveel zij tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hem op geen enkel woord, zodat de stadhouder zich zeer verwonderde. Nu had de stadhouder de gewoonte op het feest voor de menigte een gevangene los te laten, wie zij ook maar wilden. Ze hadden toen een beruchte gevangene, die Barabbas heette. Toen ze dan bijeen waren, zei Pilatus tegen hem: wat wilt u dat ik voor u zal loslaten? Barabbas of Jezus die Christus genoemd wordt? Want hij wist dat ze hem uit afgunst overgeleverd hadden. Toen hij op de rechterstoel zat, stuurde zijn vrouw hem een boodschap: laat je toch niet in met deze rechtvaardige, want ik heb vandaag in een droom veel om hem geleden. Maar de overpriesters en de oudsten haalden de menigte over dat ze om Barabbas zouden vragen en Jezus zouden ombrengen. De stadhouder antwoordde hun en zei: wie van deze twee wilt u dat ik voor u zal loslaten? Zij zeiden: Barabbas. Pilatus dan zei tegen hen: wat zal ik dan doen met Jezus die Christus genoemd wordt? Ze zeiden allen tegen hem: laat hem gekruisigd worden. Maar de stadhouder zei: wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? Maar ze riepen des te meer: laat hem gekruisigd worden. Toen Pilatus zag dat hij niets bereikte, maar dat er veeleer opschudding ontstond, nam hij water, waste zijn handen voor de ogen van de menigte en zei: ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. U moet maar zien. En heel het volk antwoordde en zei: laat zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen. Toen liet hij Barabbas voor hen los, maar dat hij Jezus gegeeseld had, gaf hij hem over om gekruisigd te worden. Tot zover de schriftlezing. De tekst vindt u in vers 18, want hij wist dat zij Jezus uit afgunst, uit jaloezie, overgeleverd hadden. Gemeente, we leven in een tijd dat een virus, een besmettelijke ziekte, wordt genoemd. Maar wist u en wisten jullie, kinderen, dat in de Bijbelse tijd ook mensen een besmettelijke ziekte werden genoemd? Een pest. Het woord pest betekent tegenwoordig iets anders als in de Bijbeltaal. In de Bijbeltaal is het woord pest het verzamelwoord voor alle besmettelijke ziekten. En we lezen in Handelingen 24, vers 5, dat een zekere advocaat Tertullus, die Paulus moet aanklagen bij de stadhouder Felix, de opvolger van Pontius Pilatus, zegt van Paulus: ook is ons gebleken dat deze man een pest is. Een pest. Paulus, een besmettelijke ziekte? Ja, zo wordt hij gezien. Zo werden de christenen in het begin gezien. En nog in de wereld. In de landen waar de gemeente vervolgd wordt, kinderen, worden christenen vaak gezien als een pest. als een besmettelijke ziekte. Gevaarlijke mensen. Jij weet wat pestgedrag is. En hoe erg het is als je gepest wordt. Dat heeft allemaal te maken met wat al eeuwenlang diep in het hart van de mensen woont. Iets waar we grote afkeer van hebben. Wat we haten, dat noemen we een pest. Sommige mensen willen we ook mijden als de pest. En dat is precies wat er gebeurde in Jeruzalem in het jaar 30 na Christus. Toen het Sanhedrin, oftewel de leiders van het land en de leiders van de kerk, de oudsten en de schriftgeleerden en de fariseeën en de sadduceeën en de hoge priester en zijn overpriesters en zijn gewone priesters, Jezus gingen haten als de pest. En ik heb van de week een ontdekking gedaan. Eerlijk gezegd heb ik het nooit geweten wat nou de diepste oorzaak was waarom ze Jezus hebben gehaat als de pest. En het antwoord daarop kreeg ik in vers 18. Want hij wist dat ze hem uit afgunst overgeleverd hadden. Afgunst is dat je een ander het licht in de ogen niet gunt. Afgunst is bittere jaloezie. Soms staat er in onze vertalingen nijd. En je weet, hè, dat is verbonden met haat en nijd. Dat zit heel dicht bij elkaar. Eigenlijk is nijd, afgunst, jaloezie, haat. Wat was dan de reden dat ze de Heer Jezus haten, afgunst over waren? Kunnen jullie dat voorstellen, kinderen? Hij heeft alleen maar goed gedaan. Hij heeft niemand kwaad gedaan. Hij heeft zieken genezen, duivel uitgeworpen, doden opgewekt, het evangelie verkondigd. Als er één was die van Israël hield, van heel dat volk, was het de Heer Jezus wel. Waarom die redeloze, zinloze haat? Omdat ze jaloers waren. De Heer Jezus was populairder als zij. Zoals vandaag de dag. De BN'ers, de bekende Nederlanders, heel jaloers onder elkaar zijn, omdat de een nog populairder is als de andere. Het zit diep in mensen om jaloers te zijn op anderen. De Heer Jezus had daar geen last van, gelukkig niet. Maar ze waren jaloers op hem. En zo bitter jaloers waren ze, dat je je verbaast als je leest wat er in de volgende verse staat. Jezus stond voor de stadhouder en de stadhouder Pilatus vroeg Jezus, u bent de koning van de Joden? Jezus zei tegen hem, u zegt het. En toen hij door de overpriesters en de oudsten beschuldigd werd, de Heer Jezus dus, antwoordde hij niets. Toen zei Pilatus tegen hem, hoort u niet hoeveel ze tegen u getuigen? Nou, dat was ook nogal wat hoor, wat er allemaal tegen hem getuigd werd door de fariseeën, de schriftgeleerden, laten we zeggen alle leiders van het volk. Hij overtreedt het sabbatsgebod. Hij is zo populair dat de hele wereld hem naloopt. Rome moet ingrijpen. De overheid van Rome, de Pontius Pilatus. En het toppunt van alles wat ze tegen hem hadden, hij lastert God. Nou, het sloeg werkelijk nergens op deze beschuldigingen, maar ze werden één voor één geuit. In Matteüs 23 vind je een samenvatting van wat er gezegd wordt. 23 vers 2. En zij begonnen hem te beschuldigen en zeiden, wij hebben, dus het Sanhedrin-leden, dus die leiders, die jaloers waren op Jezus. Wij hebben ontdekt dat deze man, Jezus, het volk afvallig maakt. En dat hij verbiedt belasting te betalen aan de keizer. En dat hij van zichzelf zegt dat hij Christus de koning is. Dat laatste argument, dat was heel sluw. Want ze waren slim genoeg om te weten dat Pilatus helemaal niets had met de Joodse godsdienst. Dus ook, wat interesseerde hem de overtreding van het Sabbatsgebod? Of wat interesseerde het hem dat de Heer Jezus andere religieuze verboden niet hield? Het ging hem om de veiligheid en de rust in het land namens de keizer van Rome. Dus hoogstens, als het over belastingbetaler ging, spitste Pilatus zijn oren. En als het ging over de veiligheid, als Jezus inderdaad een koning zou zijn, die het bewind van Herodes, de vazal van Rome, omver wil werpen, dan is er een probleem. Dus vandaar die vraag, bent u een koning? En dan zegt Jezus, u zegt het. Hij zegt niet, ja, waarom niet? Omdat als Jezus ja gezegd had, dan had hij inderdaad naar de troon van zijn vader David moeten gaan. En dat doet hij pas als hij in het volgende decennium, of misschien iets later, terugkeert op aarde. Ik bedoel in deze eeuw. Hij gaat pas als koning heersen over de wereld nadat hij is teruggekeerd op aarde. Nu is hij al koning, dat was hij toen ook al. Maar hij laat het nog niet zien dat hij koning over de ganse aarde is. Dat doet hij pas als hij teruggekeerd is uit de hemel op zo'n olijfberg bij Jeruzalem, door het Kedrondal heen de stad Jeruzalem zal binnengaan en de troon van zijn vader David zal beklimmen. Dus vandaar dat ontwijkende antwoord. Hij was het al, maar ook nog niet. Begrijpen jullie, kinderen? Maar nou die nijd, hè? Die bittere afgunst van de leiders van het volk. Het is zelfs zo dat de Joden na de hemelvaart van Christus nooit ontkend hebben dat de Heer Jezus van koninklijke afkomst was. In het Sanhedrin, dat is een boek uit de Talmud, 43a, wordt zelfs bevestigd, Jezus was van koninklijke afkomst. Ze hebben ook niet durven zeggen tegen Pilatus van hij zegt dat hij koning is, maar hij heeft een verkeerd geslachtsregister. Hè? Hij is helemaal niet van koninklijke afkomst. Dat durfden ze niet, dat konden ze niet, want ze wisten dat het zo was. Dus ze wisten dat Jezus van koninklijke afkomst was. En ze hadden gehoord hoe bij de intocht in Jeruzalem het volk massaal scandeerde. De Christus, de koning van Israël. En ze wisten dat daarvoor in Galilea al een volksbeweging was geweest om Jezus tot koning te kronen. Iedereen voelde, dit is een koning. Dit is de koning. De lang verwachte koning Israëls, Jezus Christus. Hun jaloezie, de zonde van de jaloezie, was zo sterk dat ze tegen beter weten in ontkenden dat Christus koning was. En allerlei smoesjes verzonnen, allerlei verontwaardiging lieten blijken. Morele verontwaardiging. Hij houdt zich niet aan de Sabbatswetten, hij houdt zich niet aan de belastingwetten, hij houdt zich niet aan dat. Wow, wat waren ze verontwaardigd, zeg. Ik las van de week morele verontwaardiging in de kerk is vaak niets anders dan oude jaloezie met een stralenkrans. Oude jaloezie met een stralenkrans. Wij kunnen in de kerk er ook een houtje van, hè? Die afgeven. Verontwaardigd dat ze anders denken dan wij. Vaak is het jaloezie. Maar het kan in het gezin ook zo zijn, hè? Papa, weet je wel dat Jan altijd 's avonds laat nog op zijn smartphone zit? We zijn verontwaardigd. Dat mag Jan toch niet? Maar we zijn misschien ook een beetje jaloers op Jan, omdat hij veel beter is op het gebied van de media, digitale wereld. Vaak is jaloezie een reden om je af te zetten tegen andere mensen. En weet je dat dit zonde is? Zonde die zo erg is, dat ik van de week van de baas mijn ogen opsloeg in Genesis. Het boek Genesis, die jullie kennen het jongens, het boek Genesis, het eerste Bijbelboek. Weten jullie ook, wat na de zondeval de eerste zonde werd die in de Bijbel genoemd is? Juist. Kaïn en Abel. En wat was de zonde van Kaïn? Juist. Hij was jaloers. Dat is wat. De eerste zonde die na de zondeval genoemd wordt, is de zonde van de bittere jaloezie, de nijd die in wezen haat is. Kaïn sloeg Abel dood. En het frappant is, jullie kennen de grondtekst natuurlijk niet, kinderen, maar als je de Hebreeuwse tekst leest en de Griekse tekst leest, en je kijkt dan naar de Nederlandse vertaling, dan is het heel frappant dat jaloezie in de oorspronkelijke teksten ook heel nauw verbonden is met vernielen, kapot maken. Jaloezie is in Bijbeltaal het begin van kapot maken, vernielen. Dat blijkt uit deze geschiedenis. Hoe de nijd om Jezus over te leveren aan Pilatus, die bittere jaloezie, leidt tot het vernielen, vernietigen van Christus. Ik denk dat jullie en ik veel meer moeten beseffen wat jaloezie aanricht. Eerst in ons eigen hart, nijdig op goddeloze mensen, die gaat het allemaal voor de wind, zoals we net gezongen hebben. Nijdig op mensen die heel werelds leven en geziek zijn en niet ziek zijn en wij zelf misschien wel ziek zijn geworden. Waar doen ze het van? Als de buurman voor de zoveelste keer een nieuwe auto koopt en de buurvrouw een nieuwe outfit toont voor de zoveelste keer, waar doen ze het van? Dan is jaloezie heel snel haat. De eerste zonde na de zondeval. Dan wil ik jullie wijzen op iets heel bijzonders wat ik van de week ook mocht ontdekken. Wat ik ook nog nooit geweten heb. Dat is zo heerlijk als je de Bijbel bestudeert. Als de Jezus verhoord wordt door Pilatus, dan zegt Pilatus in vers 13, hoort u niet hoeveel ze tegen u getuigen? Dus er was een hele reeks van bezwaren die ze tegen Jezus hadden, aanklachten die ze tegen hem hadden. En er staat in vers 14, maar hij antwoordde hem op geen enkel woord, zodat de stadhouder zich zeer verwonderde. Waarom zei de Heer Jezus niks? De stadhouder was zeer verwonderd, omdat dat heel ongebruikelijk was. Hij maakte altijd mee, als hij op de rechterstoel zat, dat mensen die verdacht werden van een misdrijf zich te vuur en te zwaar begonnen te verdedigen en te zeggen dat het niet waar was, of dat er valse aanklachten waren, of als het deels wel waar was, dan was het anders gegaan als nu gezegd werd. Net zoals vandaag de dag nog gebeurt in de rechtbanken. Maar Jezus zei niets. Ik heb lang gezocht wat dat zou betekenen. Ik dacht, zou het zijn wat in de Spreuken staat, antwoordt de zot niet op zijn dwaasheid? Want het was natuurlijk zot, al die aantijgingen sloegen nergens op. Toen kom ik iets anders tegen. Die we de Heer bepaalde mij bij een tekst uit de profetie van Zefanja. Hoofdstuk 3, vers 17. En dat is heel bijzonder. Zefanja 3, vers 17. De profeet spreekt daar tot het volk Israël, wat in quarantaine is gebracht, in ballingschap, na een volledige lockdown. Want het land zat niet alleen op slot, de mensen werden ontvoerd. Ze werden overgebracht naar een ander land, alsof de hele Nederlandse bevolking naar Polen zou gevoerd worden. Zo moet je je voorstellen wat toen gebeurde met Israël. Mannen, vrouwen, kinderen, ze werden lopend gedwongen om naar het buitenland te gaan, naar het verre Babylon. En daar waren ze, bedroefd. Ze konden niet meer naar de tempel. Ze waren uit hun land verjaagd. Alle zekerheden waren weg. Alle dingen die ze elke dag gewoon waren te doen, die konden niet meer. Ze zaten in quarantaine. Ze werden in de gaten gehouden ook. En ze konden problemen krijgen met de politie als ze iets deden wat in de ogen van de mensen in Babel niet goed was. Of je begrijpt het wel. Zo'n beetje het gevoel wat jij nu ook hebt. Ik mag niks meer. Discussies thuis over wat wel of niet mag. Het is lastig, hè, als je in quarantaine bent. En dan zijn wij natuurlijk nog maar beperkt in quarantaine. Je kunt nog naar buiten lopen. Je kunt nog bepaalde dingen doen. Maar dat gevoel is heel herkenbaar. Die mensen in ballingschap, die ervoeren dat als een quarantaine na de lockdown van heel Israël. En dan zegt de profeet Zefanja in naam van de Heere, Zefanja 3 vers 17. De Heer uw God is in uw midden, een held die verlossen zal. Hij zal zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zwijgen in zijn liefde. In de eerste plaats, jongens, als je dat zo leest. Hè. Die mensen hadden zelf gezorgd dat dat oordeel over hen kwam. Ze hadden ernstig gezondigd tegen de Heere. Daarom waren ze in quarantaine gegaan. En ik vertel je dat niet om te zeggen dat wij nu door de zonde van kerkmensen in quarantaine moeten, hoor. Nee, zo zie ik het niet. Het coronavirus is een signaal uit de hemel. Waak op, gij die slaapt, en sta op uit de doden. Christus zal over u lichten. Ik zie het als een signaal van God. Kom uit je comfortzone. En leef met mij. En vertrouw alleen op mij. En niet meer op alle zekerheden die je elke dag had. De leuke dingen die je deed. Die belangrijker voor je waren als het gebed en bijbellezen. Een signaal vind je niet uit de hemel. Wakker worden. Zo zeker. Niet als straf. Daar heb ik andere redenen voor om wat te denken, maar dat voert nu te ver. Dat signaal was ook door Zefanja afgegeven. Maar hij mag er iets bij zeggen wat heel bijzonder is. Tegen een volk wat wel gestraft was, zegt hij: de Heere is degene die verlossen zal en hij zal over u zich verheugen met blijdschap. Hoe kan God nu blij zijn met mensen die gezondigd hebben? En al hebben wij dan niet gezondigd zodat het coronavirus over ons kwam. Dat kunnen we niet zeggen. Maar hebben wel gezondigd op allerlei andere wijze. Of beter gezegd, we hebben Gods straf wel degelijk verdiend met onze zonde. Zo ervaar ik het persoonlijk heel duidelijk. En ik hoop jullie ook. Hoe kan er nou gezegd worden door de Heere dan in deze omstandigheden: ik heb u lief. Ik ben blij met je. Dat is een geheim, hè? Dat is Gods geheim. Kan ik ook eigenlijk weinig over zeggen. Als je Bijbelverklaarders leest, dan schrik ik eens allemaal terug om hier wat over te zeggen. Vooral, hij zal zwijgen in zijn liefde. God zwijgt soms in zijn toorn. Dan spreekt hij weer tegen Israël, zoals een vader die toornig op zijn kinderen is, omdat ze stout blijven. Een poosje gaat zwijgen tegen zijn kinderen. Maar je kunt ook meemaken dat je vader zwijgt in liefde. Hij ziet dat je verkeerd gedaan hebt. En hij heeft dat bestraft. En hij kijkt je aan. Want hij heeft je lief. Maar hij zegt niks. In de kerkgeschiedenis is deze tekst natuurlijk niet onopgemerkt gebleven. Een van de eerste dominees nadat Paulus was vertrokken uit Antiochië om zijn zendingsreis te beginnen, was een zekere Ignatius. Ignatius die werd dominee in Antiochië in ongeveer het jaar 70 na Christus. Dat is nog maar heel kort nadat Paulus daar vertrokken was. En Ignatius heeft gezegd, degenen die de woorden van de Heere hebben begrepen, begrijpen ook zijn zwijgen, omdat hij herkend wordt in zijn stilzwijgen. Ik zeg het nog een keer. Degenen die de woorden van de Heere hebben begrepen, begrijpen zijn zwijgen, omdat hij herkend wordt in zijn stilzwijgen. Herkennen jullie de Heer Jezus daarin? Herkent u de Heer Jezus daarin? Dat hij stilzwijgt. Ik hoor Gods kind nogal eens klagen. De hemel is gesloten. Het is net of mijn gebed niet meer doordringt. En dan denken we gelijk dat God zwijgt in zijn toorn. Maar hij kan ook zwijgen in zijn liefde. Hij wil dat ook wij stil worden. En in stilheid en vertrouwen onze weg gaan zoeken. In stilheid en vertrouwen onze sterkte zal zijn. En net zoals Elia, die ook vol met vragen zat. Die eigenlijk zei, Heere, de zin van mijn leven is weg. Wat moet ik hier nog op aarde? Ik ben niet beter als mijn vaderen. Elia moest ook leren. God openbaart zich in het suizen van een zachte stilte. Wij mogen in deze tijd, wanneer heel de wereld in rep en roer is, en velen gekweld worden door duizend zorgen en duizend doden, zwijgen voor Gods aangezicht. En de Heer laten spreken in zijn liefde. Hem herkennen als degene die zwijgt, terwijl die zoveel dingen aan ons zou kunnen verwijten. Zoals die vader zoveel dingen aan zijn stoute kinderen zou kunnen verwijten, maar zwijgt. Misschien moeten we leren dat nu we ongewild meer rust hebben, meer stil kunnen zijn, dat dit Gods bedoeling is. Hij zwijgt in zijn liefde. En wij mogen leren te zwijgen. Vanwege zijn liefde. En wij herkennen hem daarin. En weet je wat daar nou naast staat in Zefanja 3? Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u verblijden met gejuich. Er komt dus een andere tijd. Wie bedroefd zijn vanwege de samenkomst zal ik verzamelen. Daar heb je het. Wie bedroefd zijn vanwege de samenkomst in 2020. op deze zondag in maart. Die bedroefd zijn omdat ze niet meer naar de samenkomst kunnen gaan. Zoals de kanttekenaren zeggen, destijds Israël niet naar de tempel kon gaan. Wij niet naar de kerk. Die mogen horen, ik zal hen verzamelen. God zal ons weer verzamelen. Deze krachtige belofte moeten we meenemen en koesteren. Want als ik de experts heb begrepen, dan krijgen we eind mei pas de piek. Maar God weet het wanneer. Maar ondanks de piek, geen paniek. Geen ijdele zorg. Doe u van helspoort dwalen. Houd in uw weg het oog op Gods gericht. Vertrouw op hem. En de uitkomst zal niet falen. Zij ziek of gezond. Want hij zal de bedroefden om de bijeenkomst wil verzamelen. Zeg ik te veel? Als ik zeg dat de Heer Jezus toen hij zweeg voor Pontius Pilatus ook aan ons gedacht heeft. Ik denk niet dat ik dan te veel zeg. Of wel? Zijn oog slaat ons in liefde gade. En dat terwijl de menigte daar aangroeide en het geluid en het lawaai en het geschreeuw aanzwol. De mensen stroomden naar dat plein voor het praetorium, voor het rechthuis van Pilatus. En daar stond Jezus op dat podium voor de rechterstoel van Pilatus. En dan gaan ze schreeuwen. Stauro! Kruist hem. Dezelfde mensen die een paar dagen geleden hadden gezegd, gezegend is de grote koning die tot ons komt in zere naam, de koning Israëls. Wat is die verandering? Hoe? Hoe kan dat? Hoe kan het? Waar ben jij, jongeling van Nain die opgewekt is? Waar ben jij, Melaatse die genezen is? Waar ben jij, Samaritaanse vrouw? Die tot bekering gekomen is. Waar zijn al die mensen, die duizenden, die genezen zijn door Jezus, van wie de duivelen uitgedreven zijn? Waar zijn jullie? Is er dan niemand die het voor hem opneemt? Nee. Ja, Claudia, zoals in de geschiedenis genoemd is, de vrouw van Pilatus. Die had een nachtmerrie gehad en die had een briefje gestuurd naar Pilatus. Door een slaaf gebracht en die had gezegd in dat briefje, trek je handen af van deze man, want hij is rechtvaardig. Dat is het enige lichtpuntje ook. De enige die het voor Jezus opgenomen heeft, maar de rest, niemand. Heel moederziel alleen stond hij daar. Zwijgend in zijn liefde. In zijn liefde. Voor dezelfde mensen die hem veroordeeld hadden. Ja jongens, jullie horen het goed hoor. Sanhedrin, schriftgeleerden, de oudste van het volk, fariseeën, sadduceeën, herodianen, sicariërs, zeloten, noem ze maar op. Hij had hen allen lief. De grootsheid van onze heiland, die zweeg in zijn liefde. Terwijl ze om hem heen stonden te schreeuwen, kruist hem. Ik zou nog één ding met jullie willen delen uit deze geschiedenis. Eén ding wat van groot belang is. Op een gegeven moment vraagt Pilatus, ik heb jullie een dubbeltal gesteld. Barabbas en Jezus. Wie van de twee zal ik loslaten? En dan schreeuwt heel het volk Barabbas, terwijl Barabbas een moordenaar was, in de ogen van Rome een terrorist, in de ogen van sommige Joden een vrijheidsstrijder, maar een crimineel, was hij. Een crimineel moest losgelaten worden. En Pilatus die dan nog een poging doet om Jezus vrij te krijgen, maar dit niet snapt. Waarom ze die crimineel willen en Jezus naar het kruis willen. Die was zijn handen in onschuld, bijgelovig als die was, door het briefje van zijn vrouw. Misschien hebben de goden gesproken door zijn vrouw. En moest hij zich vrijwaren tegen de wraak van de goden. Hij was zijn handen in onschuld. En dan geeft hij Jezus over om gekruisigd te worden. Maar voordat dat gebeurt, wordt er iets verschrikkelijks gezegd. Heel het volk zei tegen Pilatus, laat zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen. Wat bedoelden ze daarmee? Ze bedoelden, Judas heeft al gezegd dat hij onschuldig bloed verraden heeft. Nou, wij geloven ook dat het bloed van Jezus onschuldig is. Ze konden geen enkele zonde aanwijzen van Jezus. Die duizenden mensen die daar voor hem stonden, die konden geen één zonde noemen. Ze wisten dat hij onschuldig was. Ze gingen onschuldig bloed verraden. Maar ze zeiden, dat mag, het raakt ons niet. Laat dat bloed maar over ons komen. Met andere woorden, laat God zich maar wreken op onze beslissing. Wij kunnen de vraag van God wel aan. Ook al zijn wij van mening dat Jezus gedood moet worden. Hoe kan dit? Hoe kan dit? Jaloezie, jongens. Jaloezie. Als mensen jaloers zijn, beginnen ze anderen te manipuleren. Ze gaan net zo lang door tot ze andere mensen naar hun hand gezet hebben, zodat die andere mensen hen gelijk geven. De fariseeën en de schriftgeleerden, de leden van het Sanhedrin, die hoogwaardigheidsbekleders in die prachtige kleren, die normaal gesproken zich nooit tussen het volk zouden mengen, die gingen tussen het volk in die grote menigte, en die zeiden overal sissend, kies voor Barabbas en niet voor Jezus. En ze keken de mensen aan van, denk erom, als je wel voor Jezus kiest, dan word je de synagoge uitgeworpen. De mensen lieten zich manipuleren, naar de hand zetten door de jaloezie van de schriftgeleerden, de fariseeën, het Sanhedrin. Zie je hoe vernietigend jaloezie werkt. Dat het niet toevallig is dat in de grondtaal jaloezie verwant is aan vernietigen. Zul je nooit meer meedoen met dat pestgedrag. Ook niet in je eigen zin. Alsjeblieft, kinderen. Zul je ook niet jaloers zijn op iemand anders die beter kan leren als jij. Of er beter uitziet. Of beter scoort. Want het zou zomaar kunnen dat je ook andere kinderen geprobeerd in te winnen voor jouw standpunt. En dan wordt iemand, zoals we dat tegenwoordig noemen, gedemoniseerd uit jaloersheid van mij of jou. Dat is toch verschrikkelijk? Dat doet een christen niet. Nee, je mag blij zijn met wat God je gegeven heeft. Je hoeft niet jaloers te zijn op andere mensen als je dankbaar bent voor wat God je gegeven heeft. Henry Nouwen heeft eens gezegd, als je zelf dankbaar bent voor Gods goedheid, dan ben je ook dankbaar als andere mensen goede dingen van God krijgen. Wie echt dankbaar is, kan niet jaloers zijn. Ik heb van de week gezocht van wat staat er nou tegenover zwart, dat is wit. Wat staat er nou tegenover jaloezie? En toen dacht ik, dankbaarheid. Dankbaar voor God wie die is. Wie die voor mij is. Voor ons allemaal. Thuis. Een paar mensen hier in de kerk. Ja. Spurgeon zegt ergens. Was een kunstenaar. Die was stinkend jaloers. Groen van jaloezie. Op een andere kunstenaar die het zelf wel beter kon. Totdat hij voor Gods aangezicht ontdekte, ik mag ook kunstenaar zijn. En ik hoef niet meer de beste te zijn. Hij gebruikt dat voorbeeld om ons duidelijk te maken dat tegenover jaloezie dankbaarheid staat. Het volk Israël was niet dankbaar voor Christus. En de leiders waren jaloers op de Heer Jezus, op zijn populariteit bij het volk. Maar datzelfde volk liet zich in een uurtijd ompraten. Zo werden ze gemanipuleerd door mensen die jaloers waren. Wat een indringende geschiedenis. Ze waren bereid zelfs om bloed te vergieten. Onschuldig bloed. En nu we het daar toch over hebben, jongens, en dan ga ik de preek mee eindigen. Dat onschuldige bloed van Christus, hè? Dat reinigt van alle zonden. Het bloed van Abel, die door de jaloerse Kaïn gedood werd, dat riep om Gods wraak. Het bloed van Christus roept om zijn gunst. Dat is een ander woord voor genade. Hij vindt in gunst en niet in wraak zijn lust. Want de hitte van Gods gramschap is geblust toen Jezus aan het kruis ging. Toen heeft hij ook aan die schriftgeleerden gedacht, aan die fariseeën. En al die mensen die zo bitter jaloers op hem waren, toen hij zei, Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. En professor Schilder heeft mij 30 jaar geleden al geleerd wat dat betekent, dat vergeef het hen. De Heer Jezus bedoelde, Vader, stel het oordeel nog uit. Laat nou niet nu al de dag des oordeels aanbreken, omdat ze mij aan het kruis slaan. Vader, stel het oordeel nog uit. En wij weten dat God de Vader dat oordeel, de oordeelsdag, al 2000 jaar heeft uitgesteld. Bijna 2000 jaar. Dus wees voorzichtig om het coronavirus een oordeel te noemen, want het oordeel komt nog. En God stelt voor alle mensen het oordeel uit, opdat we tot geloof in hem komen. Opdat we zijn roepstem, zijn liefde roepstem, zullen beantwoorden. Hem zullen liefhebben die ons eerst heeft liefgehad. Tot in de bittere dood des kruises. Maar als die dag des oordeels komt, dan gaan alle mensen verloren die hem bewust hebben afgewezen. Daar wil je toch niet bij horen. Ja, maar is er dan geen hoop meer? Jawel, wat de Joodse mensen toen zeiden, zijn bloed komen over ons en onze kinderen, dat is in de kerkgeschiedenis vaak verschrikkelijk misbruikt. Tot aan Hitler toe, die zei, ze hebben het oordeel over zichzelf gehaald. Ik moet de Joden uitroeien, want ze hebben destijds zelf al geroepen, laat het bloed van Jezus maar over ons komen. Met andere woorden, wij kunnen Gods toorn wel aan. Wel, zegt Hitler, ik zal die toorn over het Joodse volk brengen. Was dat terecht? Nee. Want er staat heel uitdrukkelijk in de profetie van Ezekiel onder andere, dat God de zonde van de vader niet straft aan de kinderen. Het is volkomen onterecht dat het Joodse volk eeuwenlang is aangekeken op deze uitspraak. Zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Dat hebben de mensen toen gezegd. Maar dat kun je hun kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen niet aanrekenen. En niet heel het Joodse volk wat daarna nog over de wereld verspreid heeft geleefd. En vandaag deels teruggekeerd is in Israël. Maar weet je, kinderen, ik zit echt uit te kijken naar de dag dat die uitspraak van Israël een profetie zal blijken te zijn. Dat zijn bloed over alle Israëlieten zal komen. Miljoenen, miljoenen, miljoenen mensen. Als ze tot bekering zullen komen. Want Paulus legt ons uit in Romeinen 11. Je moet vanmiddag maar eens lezen. En met papa en mama erover praten. Paulus legt ons uit in Romeinen 11. Dat heel Israël tot bekering zal komen. Dat het onschuldig bloed van Christus over hen zal komen. Niet als wraak, als toorn van God. Maar als een uitgieting van de fonteinen des heils van zijn liefde. En alzo zal geheel Israël zalig worden, staat er dan in Romeinen 11. Als de verlosser uit het hemelse Sion zal komen. En zoals Openbaring 1 vers 7 zegt. En alle ogen in Israël hem zal zien. Degene die hem doorstoken hebben. En ze bitter zullen rouwklagen. Omdat ze hem de eerste keer bij zijn eerste komst hebben willen mijden als de pest. En nu ontdekken dat hij hun enige geneesmiddel was. Van de kwaal van de zondeval. Geheel Israël zal Jezus aannemen. Behalve zij die de zonde tegen de Heilige Geest bedreven hebben. Gans Israël zal de teken daarna gaan zien. In de handen van Christus. En tot bekering komen. Dan zal zijn bloed over hen komen. Tot een eeuwig voordeel in plaats van hun oordeel. Amen. We gaan nu zingen uit Psalm 40 en daarvan het 8e vers. Verheug het volk. Verblijd hen allen, heren, die naar u zoeken telkens stond. Leg steeds uw vrienden in de bond. De grote God zij eeuwig lof en eer.